Dank u wel, voorzitter, voor de uitnodiging om hier te komen. Gisteravond las ik refdag.nl en toen was het onderstreeltje, het verslag van de lezing. Vanmorgen hield dokter Anders J. Proos een lezing over de geestelijke wapenrusting. Ik dacht, nou, dat is dan fijn, dan weten ze in ieder geval dat dat gelukt is. Dat is wel mooi, hè, zo'n krant. Ja. Als ik hier aan deze dingen sleep, dan is het wel een bewijs dat ik wel hier dat vaker doe. En dat ik weet hoe ver die kabel strekt om hem hier naartoe te trekken. En dat je dan weer een klein beetje de katheder deze kant op moet doen. Zodat je hier deze dingen kan bedienen. Misschien komt het nog dat het een keer allemaal draadloos kan, maar zover zijn we nog niet. Ik mag hier deze lezing houden. En ik heb me voorgenomen om het, zeg maar, praktisch theologisch te houden. Dat we dan kijken naar de geschiedenis en naar de Bijbel en vooral naar jullie praktijk in al zijn diversiteit. En ik hoop dat we daar een hele fijne morgen bij hebben. Misschien heb je ook op de uitnodiging gezien dat ik hier docent godsdienst ben. En ik kon gisteravond er niet zijn, want ik ben zelf ook ouderling in de Griffmindengemeente in Bodegraven. En ik moest daar beleidingscategorisatie doen. Dus je kunt maar op één ding, één plaats tegelijk zijn. Ik zat te denken van waarom hebben ze me uitgenodigd. Misschien is dat vanwege het tweede woord, de Puritijnen. Want ik heb uiteraard mijn studie gedaan voor deze baan. Maar ik heb ook een lerarenbeurs gekregen. En ik ben toen even naar de VU gegaan. En ik heb onderzoek gedaan over de Puritijnen. En dan vooral over de heiliging bij de Puritijnen. En vandaar kan ik misschien een aantal dingen aangeven. Qua boeken ook voor jullie. Want ik denk dat de lezing niet klaar is, maar dat je nu een aanzet krijgt om veel te lezen. Liefst elke week een boek. En dan heb je een klein beetje bagage misschien ook om later wat verder te geven. Het gaat over de wapenrusting en wapenrusting betekent strijd. Straks de volgende dia gaat over de wapenrusting en de Puritijnen. Maar eerst gaat het over de strijd. En zoals je net ook gehoord hebt bij de weekopening, of bij dagopening, gaat het over de Satan, de wereld en de zonde. Drie hoofdige vijands, en dat is alle eeuwen door, is dat heel sterk benadrukt dat die drie, dat die een soort samenspan plegen. Maar het is wel zo dat de Puritijnen daar heel veel goede lessen over gegeven hebben. Die geestelijke wapenrusting, die komt bij Efeze 6 terug, maar ook bij andere gedeelten nog. En waarschijnlijk heeft Paulus niet alleen gedacht aan zijn eigen omgeving, maar toch ook wel gedacht aan Christus. Hoewel hier in dit gedeelte geen verwijzing is naar Christus zelf. Maar als we ons herinneren hoe hij verzocht is in de woestijn door de Satan. En jullie kennen die geschiedenis wel, die drieledige verzoeking. Dan is hij daarin een borg geweest, om als het ware onze positie, die elke keer zeg maar, toch van het mistasten was, om daar de verzoening over te doen. Maar het is ook gelijk een voorbeeld. Als je verzocht wordt, dan weet je hoe je moet handelen ten opzichte van deze verzoeking. Eén ding, en dat komt deze presentatie elke keer weer terug. Geestelijke wapenrusting is een onderdeel van de heiliging. Geestelijk leven is niet los te maken van de geestelijke wapenrusting. Als we dat gaan doen, dan komt het uit op een soort moralisme. En dan krijg je allerlei lessen op school of cursussen bij de jeugdbond of bij deputaatschap hoe je moet handelen. Maar ik denk dat we die dingen altijd heel nauw bijeen moeten houden. Geestelijk leven is een voorwaarde. En natuurlijk is het goed dat je elkaar bepaalde dingen als handelingen zeg maar, aanleert en aanwijst. Maar die handelingen mogen niet losgemaakt worden van de overtuiging. Dingen bij elkaar houden. Puritijnen. Het boek van Pekker, als je het nog een keer kan vinden, gewoon kopen, want het is een hele mooie. Pekker is een evangelical, niet evangelisch, maar evangelical. En die heeft weer een lans gebroken voor de Puritijnen. Maar hij moest daar door heel veel vooroordelen heen breken. Want voor de moderne evangelischen zijn Puritijnen nou niet echt boegbeelden en voorbeelden waar ze naar willen leven en handelen. Als ik aan jullie vraag, Puritijnen, noem eens 5 namen. Nou, probeer eens te komen met je vingers. 1, 2, 3, 4, 5. Probeer maar, hoeveel heb je? Zeg maar. Rijl, ja. Owen, akkoord. Erskine, dankjewel. Ze komen er wel. Ik zal niet de vingers vragen van de mensen die ze allemaal gelezen hebben. Maar dat is misschien ook een zekere gêne dat je zegt van ja, ik heb ze wel gelezen, maar ik wil het niet weten. Puritijnen, dat staat garant, of staat eigenlijk synoniem, met mensen die zuur zijn, die streng zijn, die strak zijn, waar niks van mag, et cetera. Die geen bloeiend geloofsleven zouden hebben, dus geen identificatiefiguren. Toch moet je daarmee uitkijken, als je ze bestudeert, zit je bij een goudmijn. Werkelijk waar. Maar dan moet je ze plaatsen in hun tijd, 16e eeuw. Er is historisch besef, dat zal bij jullie wel voldoende aanwezig zijn. Anglicaanse kerk, Hendrik de 8e, staatskerk, niet meer Rooms-Katholiek, maar ook niet echt protestant. Veel nadruk op de liturgie, op de gewaden, op gebedenboek. En dan komen er van die predikanten en die zeggen, en waar is het binnenwerk? En waar is de prediking? En waar is het geestelijk leven? En die spits, daar zitten ze elke keer op te hameren. En dat is onvoorstelbaar belangrijk geweest voor Engeland. Maar het is ook onvoorstelbaar hoeveel zij geleden hebben. Vervolgd zijn, uitgezet uit hun land, et cetera. We hebben wel eens over tegenwerking bij de nadereformatoren, dat ze bijvoorbeeld uit een stad als Utrecht verbannen zijn. Maar dat haalt het niet bij de ontzettende offers die Puritijnen hebben moeten brengen. Daarom de tweede, de Puritijnen die leggen de nadruk op de praktijk van het geestelijk leven. De praktijk over het wandelen met God. En daarom zijn ze bijzonder urgent voor nu, voor jullie, om in je dagelijks leven te kijken van wat zeggen deze oude bronnen voor 2012, 2013. De praktijk van het geestelijk leven. Strikte wandel, inderdaad, zondagsheiliging, maar ook aandacht voor het leven met God, de gemeenschap met God. Die geestelijke diepgang, dat is alleen maar schade als je daar geen profijt van maakt, want dat is heel erg van trek, want het is heel belangrijk. Wandelen met God, zo kun je ze elke keer ook vinden bij Matthew Henry en zo, maar de derde, dat levert ook strijd op en in die strijd krijg je de wapenrusting. Uiteraard heb je voor een onderzoek als dit, ook voor deputaatschap, je bronnen nodig en die bronnen geef ik eerst, zodat je weet waar het vandaan komt en dan kun je daar weer kijken wat je ermee doet. Ik heb er een paar meegenomen, want mijn koffer was toch weer vol. De eerste heb ik al genoemd, van Packer. En hij vindt het dat het echt helden zijn, pilaren. En hij heeft ontzettend veel aandacht voor Owen. En je mag al weten, door het lezen van dit boekje ben ik weer opnieuw gaan kijken in Owen. Het is weer barstig, scholastiek, lange zinnen, taai. Packer die zegt dat het net een olifant is die met grote poten wandelt. Maar die poten die zijn zo stabiel en zo strak. Daar kun je gewoon ontzettend veel van leren. Beakey is de man in Amerika. Is pas ook in Nederland geweest vorige week. En die heeft ontzettend veel werk gedaan om die Reformed Spirituality, om die weer opnieuw op de agenda te krijgen. De Heritage hebben ook heel veel Puritijnen opnieuw uit het Engels vertaald in het Nederlands. De belangrijkste bron is een promotieonderzoek van de Koeier. Dat is net vorig jaar uit. En die heeft het baanbrekend werk gedaan waar ik van put. De geestelijke strijd bij de Puritijnen. Een spiritualiteit, historisch onderzoek naar de Engelse Puritijnse geschriften in de periode 1587-1684. Als je het ergens nog vindt op een rommelmarkt, het is een hele belangrijke bron. En daar heb ik dus ook heel veel uitgehaald. Het laatste is van dominee Peter Vries, hersteld hervormpredikant. Heeft een hele goede dissertatie geschreven over Owen. En dan zie je ook dat daar de kern staat van het werk van Owen, de gemeenschap met Christus. Zo omschrijft hij het geestelijk leven en dat heeft een hele nauwe band, gemeenschap. En daar kom ik nog op terug. Dat zijn de secundaire bronnen en uiteraard moet je dan naar de primaire bronnen. Ik ben opnieuw weer eens gaan kijken in de Christenreis, omdat dat het meest toegankelijke werk is. Hoe wordt daar over de geestelijke strijd gesproken? Wat voor lessen kun je daar nu voor studerenden uithalen? Het boek van John Owen, de Primatologia, is hier in ons land bekend onder de titel van John Owen over de Heilige Geest. En jammer genoeg is het verder niet in een hedendaagse uitgave. Wel in het Engels uiteraard, dat zal voor jullie ook geen probleem zijn. Ze komen allemaal uit de erfenis van Abraham Kuyper, want die was een enorme fan van Owen. En hier staat de voorrede ook in van Kuyper. Hij had ze allemaal. En hij spaarde niks om nog een nieuw boek te krijgen. Kijk uit dat je een theoloog trouwt, dames. Want zelfs het glasservies van zijn vrouw werd verkocht om een oude druk te vinden van Owen. Boston werd net genoemd. Dat zijn hele belangrijke werken. Het Verbond der Genade is heel goed te lezen. En de Viervoudige Staat, ook een prachtig overzicht over hoe je eerst gevallen bent, geschapen bent, gevallen bent, hoe je weer in Christus hersteld kan worden, maar ook hoe je eenmaal in de eeuwige heerlijkheid zal zijn. Zo'n goed werk om te lezen, dat is heel belangrijk. En de volgende is niet in het Nederlands, van Downeem, of Downeem is een oude naam natuurlijk, de Christian Warfare. En dat is ook de titelpagina van dit proefschrift, want dit is eigenlijk het werk waar alles in staat. 1000 pagina's folio over de geestelijke strijd. Er is verder geen werk dat zo groot is en veelomvattend als dit werk. En hij geeft dan ook alle middelen en mogelijkheden van bestrijding, maar ook alle mogelijkheden weer van hoe je daar weer jezelf tegen kan weren. En als je nog een eenvoudiger werk zoekt, dat is van Matthew Henry, de Bijbelverklaring. Die wordt elke keer opnieuw genoemd als een bron van Puriteinse schatten. Goed. Wat ik geleerd heb bij de Puriteinen, dat is dat ze eerste plaats, zeggen ze, is de geestelijke strijd tegen de machthebbers in de lucht, tegen de Satan. De eerste bron van verleiding zit niet in jezelf, niet in de wereld om je heen, maar die kant. Het is een geestelijke strijd. En vanuit dat eerste perspectief kun je lijnen trekken naar de wereld om je heen, die in dienst staat of navolger is, dat heb je gisteravond gehoord, met die beelden uit Openbaring. En de wereld, de zonde in jezelf, is wel een aparte macht ook, maar wordt vaak beïnvloed door de Satan. Want hij is degene die elke keer opnieuw, zeg maar, de eerste lijn heeft in de verleiding en in de strijd. Het valt me op dat de geestelijke strijd bij de Puriteinen heel erg verinnerlijkt wordt. Je geestelijke ervaringen die je hebt, je omgang met de Bijbel. Maar je komt ze niet tegen in, zeg maar, de werkplaats waar ze wonen of iets dergelijks. Het is ook niets apologetisch. Een enkele keer kom je de paus tegen bij Bunyan, maar heel weinig concrete dingen. Dat is typisch iets van het Puriteinse, van Engeland. Als je in het vasteland zit, bijvoorbeeld bij Beza, die geeft veel meer praktische punten waar je op moet letten bij de weerbaarheid in de concrete maatschappelijke situatie, politieke situatie. Een nadeel heeft ook een voordeel. Als je zo gericht bent op dat innerlijk, dan weet je er ook heel veel van te zeggen. En dat is het vierde, want ze weten zoveel, zeg maar, uit te leggen over de geestelijke diepten en de hoogten, dat ze heel veel pastorale handreikingen kunnen geven aan lezers en dat kan tot verdieping zijn van het geestelijk leven. Goed, ik heb nu twee primaire bronnen eventjes als het ware geanalyseerd op dit punt van de geestelijke strijd. En ik heb een paar episoden gepakt en jullie moeten ze, als je ze gaat lezen, moet je de lezen en doorlezen. Want de christenreis en de christinnenreis zitten achter elkaar. En Bunyan heeft ze ook als een tweeluik gedacht. In deze uitgave is ook een commentator die de lijnen trekt van eerste naar tweede deel. En ook de geestelijke lessen, want als je in het eerste deel iets tegenkomt, dan kun je het, zeg maar, het tegenfeit kun je soms vinden in het tweede deel, waarbij Bunyan ook als het ware nog even wat commentaar geeft. Daarom is dit een hele toegankelijke bron. En wie een iPhone 4 of misschien 5 heeft, die kan in de App Store al deze Puritijnen vinden voor een appel en een ei. Goed? Er is heel veel theologie bij Apple. Wie heeft het al ontdekt? 79 eurocent, daar heb je nog eigenlijk niks voor. Dan heb je een hele Puritijnse bron op je iPhone. Prachtig. Waarom zou je dat ding niet goed kunnen gebruiken? Goed. Nogmaals dus, eerst de Pilgrim's Progress van Bunyan. En je ziet dus dat er een paar dingen naar voren komen. Christen zakt weg in het moeras. Hij heeft niet gelet op de stapstenen, de beloften. Hij zakt weg. Zijn vrouw neemt later ook, christinnenreis, ook dezelfde gang. Ze komt bij de poel wankelmoedigheid en ze zakt niet weg. Blijkbaar is het mogelijk dus om staande te blijven in tijden van verzoeking of van wankelmoedigheid, als je maar op de goede manier daarmee aan de gang gaat. Hij moet strijden tegen Apollyon. Apollyon betwist christen het recht om uit de stad verderf te gaan. En hij zegt dat hij hem terug wil hebben, want hij is zijn onderdaan. En er ontstaat een gevecht op leven en dood. Ontzettend. En het wordt door Bunyan op een hele beeldende wijze wordt dat beschreven. Als Christine later langskomt, zegt ze met haar kinderen, zegt ze, waar was die plaats ook weer? Waar pa gevochten heeft met Apollyon. En dan is er een zekere grootmoedig. En die zegt, ja, daar heeft pa inderdaad mee geworsteld. Maar wij zullen er geen last van hebben. En er komt een heel belangrijk zinnetje bij Bunyan. Hij zegt, de geestelijke strijd is minder als de levenswandel zonder misstappen is. Hoe meer misstappen, hoe meer zonde. Blijkbaar is dat inherent aan het feit dat er dan meer geestelijke strijd op loskomt. Als je een leven overeenkomstig Gods bevelen hebt, Gods geboden, zul je minder strijd hebben, is een constatering van Bunyan. De vervolgingen in ijdelheidskermis laten wel zien dat het leven met Christus ook zelfs de dood kan geven. De reus wanhoop, ook bekend. En de sleutel is, typisch reformatorisch, de belofte. Niet je ervaringen van, ik ben toch uit stad verderf gegaan. Nee, er is maar één sleutel die kan redden en dat is de belofte. Heel duidelijk reformatorisch. Die grootmoedig in christinnenreis, die blijkt een soort metgezel te zijn. En dan zegt de commentator ook uit het boek van Bunyan, dat is nou niet iemand die naast christen staat, en die, of christinnen, en die, die haar helpt. Maar het is een karakter, een nieuw beginsel in christinnen. Blijkbaar kunnen christenen zo grootmoedig zijn, zo sterk in het geloof, dat ze staande blijven in de verzoekingen. En dat is mooi wat Bunyan daar aangeeft. Wat mij ook opviel bij de Puritijnen, dat is dat ze het hebben over de geestelijke verlatingen. En daar heb ik een beetje mijn ogen bij uitgewreven, want daar hoor ik niet zoveel meer over. Geestelijke verlatingen. Wat zouden dat nu moeten zijn? Dat zijn tijden dat je niks van de Heere meer merkt, terwijl je wel een geestelijk leven hebt, terwijl je wel een nieuw leven met de Heere hebt, maar het is weg, het is zo donker geworden. En daar blijken ze heel veel over te schrijven, En dat geef ik voor jullie ook mee als studerende. Want dat verlatingen kunnen zijn aan het begin van de bekering. Als je net de Heere dient, dat je preken hebt, dat je zegt van, ach, ik kon alles meemaken. Het leek wel of ik echt het ware geloof had. Maar dan is het soms weer een maand of 2, 3 maanden weg. En dan denk je, ik wou dat het weer eens terugkwam. Dat is een van die geestelijke verlatingen aan het begin van de weg. Maar het kan ook verderop komen. Als je al 10, 20 jaar lang de Heere dient, dat je geestelijke verlatingen krijgt. En ik heb een keer een predikant horen zeggen, dat zijn de windstille dagen. Dan hangen de zeilen slap. Dan is er niks meer wat verkwikt of verschrikt. Hij zei tegen, toen op de kansel, hij zei, ik heb liever storm dan windstilheid. En dat vond ik een heel aparte uitspraak. Liever storm dan windstilheid, want windstilheid die is ontzettend verschrikkelijk. Daar verstik je in. Voetjes heeft daar een apart boekje over geschreven, Geestelijke Verlatingen als een dispuut in Utrecht. En ik heb dat ook gelezen. Hij heeft alle Puritijnen meegenomen, want hij was naar Engeland geweest op ontdekkingsreis voor die Puritijnen. Heeft er heel veel ontmoet. En ook in zijn boekje wordt over de warfare wordt het ook genoemd. En hij zegt, en dat geldt voor studenten, studerenden, jullie komen vaak later op hoge posten, misschien ook kerkelijk. Zeker geestelijke leidslieden krijgen daar veel mee te maken, zegt Voetjes. Want als je dan bovenaan staat, dan heb je vaak veel meer te verduren. En dat gaat over, zeg maar, strijd. Maar die strijd kan ook zijn dat er niks is. En dat je zegt, waar je het moet zoeken, weet je het niet. Maar dat kan heel veel zijn. En het laatste, wat Bunyan, of wat Bunyan ook zegt, maar ook Voetjes. Dwalingen en de zorgen van het leven, dat geeft ook vaak strijd. Als ik zie hoeveel dwalingen in de tijd van de Puritijnen mee te maken hadden, dat is ongelooflijk. Ik ga een beetje haasten, want anders dan ben ik te lang aan het woord. Dat is niet de bedoeling. Ja. Ik heb net gezegd, mensen, dat de wapenrusting niet los te maken is van de heiliging. En nu ga ik een tweede, zeg maar, stelling erbij doen. De geestelijke wapenrusting mag je niet losmaken van Christus. Kun je zeggen, ja, de heiliging. Ja, maar dan kun je nog bezig zijn met je eigen geestelijk leven. En de bron is niet je eigen geestelijk leven, je stille tijd, et cetera. Dat zijn je handelingen. Maar de verbondenheid met Christus, dat is heel erg belangrijk. Je hebt net voor kunnen horen lezen, schild is geloof, helm is de hoop, zwaard is Gods woord. En Matthew Henry geeft er een prachtige verklaring van. Hij zegt, gaat het niet te veel invullen, want het is een totaliteit. Alle dingen heb je nodig. Nou, je hebt dat gisteravond gezien met het bizar festijn in Haren. Het is niet zo dat ze zonder helm met die stokken gaan werken. Die agenten die hebben een stok, een schild en zo'n helm op. En dat is blijkbaar van belang als een eenheid. Dan is nog een derde iets, dat die geestelijke wapenrusting zit niet vaak in het handelen, maar in het zijn, in wie je bent, hoe je je toont. Ook in je werkgroepen, in je collegezaal, in je overleg met je masteroverleg, et cetera. Vroeger zei zijn predikant, heb je wel eens gestreden? Dan zul je erkennen dat je onder moet liggen. Want dat is de werkelijke reactie op de strijd, je ligt onder. Ik dacht, ja, dat klopt, dat herken ik. Door strijd kun je onder liggen. En iedereen die echt die strijd gestreden heeft, die weet wat wel eens helemaal onderuit gaat, onder ligt. Maar het laatste is ook, je kunt overwinnen. Kijk maar naar het doopsformulier. Strijden en overwinnen door Christus. Straks even over dat overwinningsgeloof, want het is denk ik wel belangrijk. Romeinen 6 spreekt ook over het heersen over de zonde, dat niet meer het geval is. Dat was die eerste bron van Bunyan. Die tweede, die ik neem, dat is Owen. En daar heb ik heel veel van geleerd ook wel. Want Owen denkt heel kernachtig, heel, zeg maar, overzichtelijk. Hij beheerst het hele theologische veld. En hij kan ook prachtig lijnen trekken. En daar kun je alleen maar van genieten. Het eerste wat hij doet is Triniteit. De drie-eenheid. Dat is reuze belangrijk om elke keer de drie-eenheid te benaderen. En goed, ik ben ook beïnvloed door Owen. Ik ben het ook steeds meer gaan doen. Ik heb ook pas weer een preek gehoord over zondag 1. Wat is uw enige troost? En het enige antwoord was dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Oh, nou dat is maar één van de drie. Want er staat ook dat je een zorgzame vader hebt. En er staat ook dat je een heilige geest hebt die je verzekert. Dus ook in zondag 1, vraag 1, is die drie-eenheid al volop aanwezig. En die kun je gebruiken ook in je geestelijke strijd. Je kunt ze alle drie gebruiken. Ik weet niet of ik iets mis zeg, dat er mensen misselijk worden of zo. Dat heeft er niks mee te maken. Goed. Dus mensen, die drie-eenheid is heel erg van belang voor je basis. Denken vanuit de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Bidden tot de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dan weer als het ware bespiegelen wat de Geest voor je kan betekenen. Zo is, denk aan Athanasius, de drieheid elke keer belangrijk. En dan weer de eenheid. Die gelovige, die leeft vanuit de gemeenschap met Christus. Dat is typisch van Owen. En de groei in de strijd, de groei in de heiliging, is dan ook het groeien in de kennis van Christus. En dan denk je misschien dat de groeien is dit met een trapje en je wordt steeds beter en steeds hoger. Owen die zegt het is een cirkel en het centrum is Christus. En je groeit steeds verder naar het centrum. Let wel, je kunt ook teruggroeien naar de buitenkant. Maar je kunt er niet meer uitvallen. Want als je bekeerd bent, dan ben je verbonden aan Christus. Maar je kunt wel groeien naar het centrum. En de groei in de heiliging is daaraan verbonden. Owen, die zegt dat de Heilige Geest onmisbaar is voor het begin van het geestelijk leven. Daarmee is hij tegen de Arminianen, die zeggen, je kunt dat zelf kiezen. Je hebt zelf de mogelijkheid om tot geloof te komen. Ik denk dat dat iets is voor jullie als studerenden, om daar heel veel over na te denken. Wij hebben de strijd niet meer over de Christologie, want we weten dat Christus de Zoon van God is. De drie-eenheid is ook geen twistpunt meer. De Bijbel staat ook voor ons gewoon vast dat het woord van God is. Maar over die toe-eigening van het heil. Dat het beginpunt uit God is. Nou, dat is voor veel jongelui moeilijk. Misschien voor jullie ook wel, zullen we straks in de discussie horen. Owen zegt dat het begin elke keer moet gezegd worden, dat is uit de geest. Anders ga je zelf de eer krijgen. Maar ook de voortgang. Het groeien naar dat centrum. Hij zegt dat doet de geest. Maar, tweede, hij wordt boos als je dan zegt dat je dan, zeg maar, als geestelijke zelf latent aanwezig bent. Hij zegt ook de activiteit van de gelovigen in het leven naar Gods geboden is daarbij ingesloten. Maar Christus moet de eer krijgen. En groeien in de heiliging is voor Owen altijd ook groeien in de rechtvaardiging. Groeien in Christus. Nooit losmaken dat je zegt van ik groei in 40 dagen enzovoort. Want dat is groeien in jezelf. Het is groeien in Christus. Daarom ook vond ik het prachtig dat Packer, die heeft een boekje geschreven Groeien in Christus. Kun je goed lezen. En wat doet hij daar? Hij behandelt de 12 artikelen. Want dat is de groei in Christus. Dat je groeit in de geloofsbelijdenis. Volledigheidshalve, hij heeft ook geschreven Wandelen in de Geest. En daar als evangelical gaat natuurlijk de geestelijke gaven promoten. Dus dat noem ik hier niet. Ik wil wel John Wesley nog noemen, omdat ik die in mijn studie heb meegenomen. Die heeft het dat je kan groeien tot de perfection, tot de volmaaktheid. Daar heeft hij heel veel kritiek op gekregen. Het was de man van one book. Only the Bible. Dat klinkt zo goed, hè? Als je dat hoort, ook in kringen. We hebben alleen maar de Bijbel. Nou, dat heeft John Wesley ook gedaan. Maar hij kwam wel verkeerd uit. Hij ging de groei zoeken in jezelf. dat je tot perfectie kan komen, zondeloosheid. En hij leerde ook de afval der heiligen. Overigens, het was een onvermoeibaar prediker die voor veel mensen tot zaligheid is geweest. En dat maakt het misschien wel moeilijk, want je wil horen van dit en dat. Maar je kunt ook van iemand die als middel gebruikt is door de Here, kun je zeggen, en toch was zijn leer niet goed. Het is het basisprincipe geworden van de Methodistenkerk en ook vaak voor de Holiness Movement. Die komen tot een soort perfection leer. En dat ze dan zelf ook elke keer tot die perfectie moeten komen. Ze scheiden daarbij de rechtvaardiging en de heiliging. En ze hebben een soort overwinningsgeloof. En daarom kan ik het hier noemen. Want ze hebben geen strijd meer. Ze zijn de strijd erboven. De kracht zit in henzelf. Wesley is ook uitgedaagd om te zeggen, spreek nou niet meer over perfectie, maar over oprechtheid, sincerity. Maar dat wil hij absoluut niet. Hij zei, een christen kan komen tot perfectie in dit leven. Hij moest dan wel vervolgens een nieuwe definitie van zonde creëren. Als zonde, dat is iets wat je niet meer doet uit bewustheid, maar je hebt natuurlijk altijd wel je misstappen of dat je het even niet weet. Maar dan doe je het niet uit bewuste keuze. Zo heeft hij daar een oplossing voor proberen te vinden. Dit was mijn bronnenmateriaal eigenlijk. Ik ga nu wat lessen nog doen, een paar diaatjes voor jullie, voor studerenden. En daar kunnen we misschien straks ook over spreken. Eerste, geloof en bekering, dat is een eerste vereiste. Ik heb er op mijn blad ook bij geschreven, het is ook een gave. Want je hoeft het niet van jezelf te verwachten, dan zou het een arme boel zijn. Maar het is wel een vereiste. Ga er niet overheen, ga ook niet zeggen van dan ben ik maar gelovig. Maar het moet iets zijn vanuit een waar geloof. Tweede, ik lees dat regelmatig van hoogleraren die christen zijn, dat een nauwe levenswandel, dat heel erg opvalt in je werkgroep, in je student zijn. En ik heb er wat voorbeelden ook straks van in het forum. Derde, neem tijd voor je bijbelstudie en gebed. Misschien kan het een goede hint zijn dat je evenveel tijd aan je bijbellezen gebruikt als aan je Facebook. Dan denk ik dat er veel mensen weer volop in de Bijbel gaan lezen. Dus dat is een idee wat ik gewoon om me heen zie. Je kunt bijna niet meer eten aan tafel of ze zeggen van hé. Studententijd is dus ook de beste tijd om grondig de hoofdwerken van de christelijke theologie te bestuderen. En dan moet je ook in je studentenkring en zoveel aandacht aan besteden. Nu kun je bouwen. En ik merk dat ik zelf al heel jong begonnen ben. En ik kan niet zeggen dat ik me alles meer herinner, maar het frame zit er voor mezelf. Dat ik zeg van dat frame heb ik geleerd toen ik jong was en daar kan ik ontzettend lang gebruik van maken. Drie dingen, drie bedreigingen. Eerste, de wetenschap versus geloof. Dat de wetenschap autonoom wordt. En misschien heb je een week ook het verslag gelezen van een studentenkring in Groningen die een opening had. Dat het levensbedreigend was met de bestudering van dat dierkunde of zo. Maar dat weet ik niet welke richting het was. Maar dat het alleen puur wetenschap was en dat er niks meer van ethiek te merken was. Nou, dat is voor jullie een uitdaging. Hoe ga je dat nu wel combineren? Dat geen gescheiden wereld is. Dat is typisch trouwens een westers gebeuren. In Kenia heb je dat niet. Het is echt een westers gebeuren om het geloof los te maken van theologie. Wetenschap los te maken van theologie. Tweede, het is bijna not done om op dit moment een orthodox gelovige te zijn. Als je dan een gelovige bent, dan moet je liberaal zijn. Groningen, de Theologische Universiteit, heeft de boeken dat mensen die de Bijbel nog letterlijk nemen, hebben een laag IQ. Dus dan weet je dus gewoon hoe er gesproken wordt. En als je een klein beetje meer IQ hebt, zie je dat de Bijbel dus figuurlijk bedoeld wordt of metaforisch, etc. Daarom de drie dingen die hier staan, kun je trouwens nog terugbrengen tot twee. De Bijbel is Gods woord, dat is je ene been die je moet hebben. En de tweede, Jezus Christus is Gods zoon. De opgestane levensvorst, de verrijzenis is kern. Dat zijn je twee benen die je elke keer moet houden. Het derde is voor ons als studenten, denk ik, heel bereikend. Het evangelisch gedachtegoed komt zo makkelijk dichterbij, CSFR, navigators, etc. Dat je haast vergeet dat je in een ander vaarwater bent. En daar wil ik ook best over met je van gedachten wisselen. Want het lijkt zo mooi. Ze hebben het over de Bijbel. Ze hebben het over bekering, de Heilige Geest, etc. Ze hebben de schwung, bevlogen, etc. Maar drie of vier dingetjes, daar zit je echt op anders te denken. Het werken van het geloof, hoe dat zit. Sacramenten, kinderdoop en zo is niet bespreekbaar. Ambten worden ook niet meer genoemd. En ook vaak over de eschatologie, daar denken ze totaal anders over. En dat is nu niet de mogelijkheid om daarover na te denken. Maar ga erover in gesprek met mensen. De geestelijke toerusting, dat is ook voor jullie. Jullie hebben een dimensie meer dan, als christenen, dan mensen die het handwerk hebben. Jullie kunnen op een intellectueel niveau komen. En dat vind ik heel mooi, want dat betekent dat jullie ook verder kunnen kijken dan gewoon de meeste kerklieden, misschien de meeste ambtsdragers. En ik zou willen vragen of je de vijand, en dan spreek ik liefst met de vijand met een hoofdletter zoals Lewis dat ook doet, om die te herkennen en zijn tactiek te analyseren. Ik woon in Amersfoort, toen ik daar op Lodestein werkte, en een goede kennis van mij zat in het leger. En hij was bij de geheime dienst. Hij moest elke keer gegevens over de Russen moest hij verzamelen. Dus hij heeft me wel eens wat verteld, niet over geheime details, maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Hij zei, ik ken elk type van de vliegtuigen van de Russen. Als er iets boven me vliegt, dan weet ik wat het is. Weet ik hoeveel bemanningsleden het heeft, hoeveel kernkoppen aan boord zijn. Als er een tank komt, weet ik wat voor type het is. Als er legerleiding komt, dan weet ik welke strepen ze kennen, want ik ken de vijand. Ik weet zijn tactiek, et cetera, en ik moet altijd maar nagaan van, wat gebeurt er? Nou, die vijand is verdampt, we hebben niet zoveel meer te vrezen. Af en toe cirkelt er nog eens een toestel boven de Noordzee, maar die kunnen we wel wegkrijgen. Toch voor jullie goed verdiepen in wat de wereld is. Ik moet dat beroepsmatig ook doen en ik doe dat ook graag. Hele grote oplaag pas van het blad Meer over spiritualiteit. Zo'n blad moet je gewoon lezen. Kijken wat mensen denken, hoe ze dingen verwoorden. Zodat je dat ook mee kan nemen in je maatschappelijke betrokkenheid bij je collega's op je afdeling. Die ook mensen zijn, verdriet, teleurstelling, scheiding, een kind verloren. Hoe denken ze? Dus dat is belangrijk. Maar ook het tweede, de tactiek van de vijand. Want ik kom dan weer terug bij het begin. Het is een geestelijke strijd. Het is een strijd om de kerk onderuit te krijgen, om de christenen weg te krijgen. Dan moet je niet denken dat er goed bedoelende mensen zijn die dat wel allemaal goed vinden. Ten diepste is dat de strijd in deze wereld. En dan mag je nagaan, hoe is de positie op dit moment van christenen in ons land? Dat betekent dat je veel apologetiek moet bekijken. Hoef je niet ver terug te gaan. Ik heb net voor de CGO het nieuwste boek van McGrath besteld, van juni 2012. Handboek apologetiek. Perfect boek wat je zo op je kring kan gebruiken. En die analyseert ook onze verlegenheid, onze mogelijkheden, et cetera. Zo wordt het niet meer zeggen, et cetera. De eigen kerken hebben studenten nodig in de huidige geestelijke strijd. Studenten nodig. Zeker als je in een kerk zit, en ik zit zelf ook in een kerkraad, dan heb je zoveel druk, zo druk met alles om je heen, catechisatie, huisbezoek, dit, ziekenbezoek, diensten die er zijn in de week, verenigingen bezoeken, en jullie staan op een andere plaats in de maatschappij. En wat zou het goed zijn dat je de ouderling op catechisatie, of je wijkouderling, of je predikant, dat je daar eens een keer een gesprek zou hebben van wat je tegenkomt. Want vaak weten ze niet wat voor problemen je tegenkomt. Wat voor moeite je hebt. Hoe je soms eenzaam kan voelen als je zondag zegt, ik geloof in God de schepper des hemels en der aarde. En 's maandags moet je weer met het evolutiemodel gaan werken. Wat voor innerlijke spanning dat geeft. Dat zijn dingen die je misschien meer moet verwoorden en naar voren moet brengen. En wat dat betreft kunnen jullie ook hele mooie schakels zijn in het jeugdwerk. Want ook daar zitten jongeren. Ik hoorde gisteren ook weer de plus 12. Nou, een hele grote club, 49 in plus 12 alleen. Dus dan kun je wel nagaan hoeveel jeugd er op plus 14, plus 16. Dus heel veel leidinggevenden heb je nodig. Maar er zitten ook VWO'ertjes op. Die toekomstige studenten zijn. En jullie kunnen ze weer toerusten om ze te helpen met de vragen. Dus participeer in het kerkelijk jeugdwerk. Probeer je stem te laten horen en te werken aan een goede binding met de thuisgemeente. Ik sluit af met een spreuk die mensen vroeger wel zeiden als jongeren ervoor uitkwamen dat ze de Heer wilden dienen. Dat ze zich bekend maakten, dat ze zeiden van de Heer is in mijn leven begonnen. En dan zeiden die oude christenen wel eens, welkom in de strijd. Prachtige, prachtige boodschap. Want er zit een soort warmte in. Niet van, nou, kijk maar eens na. Nee, welkom. Ga die strijd maar aan. Maar het is wel een strijd. Het is geen big smile christendom dat je zegt van, nou, mensen, als je christen bent, heb je nooit geen problemen meer of iets dergelijks. Het is een spannende strijd. Maar ook een strijd waar de overwinning zeker is, omdat Christus de koning is die voor zijn eigen werk instaat. Dank jullie wel.